Jullie kennen dat liedje vast wel als je in de auto zit en je hoort Christmas songs, kerstliedjes. Wat is een van de meest populaire als je in de auto zit? Dan heb je zo'n typisch lied wat bij de auto past. Driving Home for Christmas. Ja, ja. Ja, maar vandaag, je wordt er helemaal mee doodgegooid. Maar dat is echt wel zo'n liedje wat soms mijn hart raakt. Gisteren had ik mijn dochter op Facebook. En ze is 26. Ze werkt bij Youth with a Mission. En er zijn weer zo'n 5 teams. Klinkt wel heel hard trouwens. Er zijn weer 5 teams onderweg. Die dan onderweg zijn, maar niet driving home for Christmas. Maar onderweg zijn om Jezus te brengen in deze wereld. Wauw, het is echt heel erg hard. Voor mijn gevoel, dus ga ik zachter praten. En het is het 7e jaar dat zij onderweg is met een team van jonge mensen. En ze zegt, pap, dit jaar is het eerste jaar dat ik de oudste was. Wat was de oudste? 25, de jongste is 17. Ze zegt, met zo'n jonge groep en dan weg te zijn van kerst, weg zijn van familie. En dat is eigenlijk wat ook wel haar leven tekent en kleurt. Maar ook voor ons als gezin, het 7e jaar. We zijn denk ik al 10 jaar niet compleet geweest als gezin waar je dat lied over gaat. Driving home for Christmas. En dan bij elkaar zijn. En dat kost dus wat als je deel bent van een missionorganisatie waar zelfs je eigen kinderen in meewerken, dat ze er dan niet zijn. Dus wij hebben kerst op 24 november gevierd. Weet je, je ziet in Wit-Rusland dat ze het ook zomaar veranderen. Ja, het was altijd kerst in het orthodoxe seizoen, dat januari. En je kent de woord. Dus ze hebben het nu gewoon. Ze zeggen, joh, we veranderen even. Moet je nagaan in een cultuur. Waar je opeens zegt, we doen het niet meer in januari, maar we vieren het gewoon in december. Zoals het Westen het ook viert. Dus wij zaten daar heerlijk, 24 november, ons hele gezin compleet. Angelique bakt dan altijd oliebollen er zelfs bij, dus het is een hele bijzondere combinatie. En dan zeg je, weet je, het zit soms ook tussen je oren 2 dagen, en of het nou die dag is of die dag is, maar wij hadden family time met elkaar. Maar daar zit een prijskaartje aan. En het onderweg zijn, daar wil ik eigenlijk ook vandaag over praten. Ik heb niet zozeer een hele typerende kerstpreek, maar Jezus was onderweg naar deze wereld. Hij werd geboren in deze wereld. De herders waren misschien wel onderweg, de wijzen waren onderweg. Allemaal in die zoektocht. En misschien zijn jullie als kerk ook al onderweg. En ik weet wel zeker dat jullie onderweg zijn. En weet je, soms ben je in het leven onderweg. En dan kom je tot de ontdekking dat je rijdt en dat de weg stopt. En dat je denkt, nou, maar hoe nu verder? Want het onderweg lijkt wel soms op een bepaald punt te stoppen. Wij kunnen, ga ik niet doen, diverse momenten in ons leven een verhaal vertellen waarop het lijkt dat je soms op een weg onderweg bent. Waarvan je denkt, dit is de weg die God zei erop te wandelen en dan leek de weg te stoppen. Of er iets opeens te gebeuren waardoor de weg werd geslagen. En je even niet meer weet hoe je verder moet. En daar wil ik over spreken. Ik wil eigenlijk spreken over 3 dingen. Het onderweg zijn, het ontmoeten en het ontvangen. En in de Leven van de Evangelie Gemeente, Angelique, hebben we een thema aangedragen voor dit jaar. Dat staat eigenlijk hier, dat is een van onze slides die we daar gebruiken. Het onderwijs van Jezus en het voorbeeld van Jezus. En het voorbeeld van Jezus bedoelen we eigenlijk ook de cultuur van Jezus. Als we het over verbinden hebben, dan is de cultuur van Jezus zeker verbindend. Daarvoor kwam hij naar deze aarde, om ons te verbinden, te herstellen, de verbinding met God de Vader in de hemel. Maar ook herstel in het verbinden van de relaties onderling. Dat hele onderwijs over Jezus, het onderwijs van Jezus en zijn leven. Ik denk, we hebben ervoor gekozen om er een heel jaar, en misschien zelfs wel langer, zeg je, maar dat is in het midden van deze wereld. Als er iets belangrijk is, en daarom is Jezus gekomen naar deze wereld, niet alleen om baby te blijven, dat virus op de Filipijnen. Dan is het accent in het is een katholiek-orthodox-achtige mengeling van godsdienst, waar het gaat over het babytje Jezus. En dan is er zo'n hele stoet die door de straten heen met het kleine kindertje Jezus, waar het accent op ligt. Bij ons ligt het accent op de komst van Jezus, maar de boodschap van Jezus, waarom die op deze wereld was, het onderwijs van Jezus, zijn doel, zijn missie, dat is waarom die kwam. Dat is waarom we feest vieren, niet omdat hij klein is gebleven, maar het leven van Jezus op deze aarde en de missie om deze wereld te redden. En ik wil je op die reis meenemen van het onderweg zijn. We hebben allemaal dat op privéniveau, op gemeenteniveau, op seizoensniveau zijn we onderweg. Maar wat mooi is het dan Jezus daarin te ontmoeten. En te ontvangen in die journey, in dat seizoen, datgene wat hij altijd heeft op elke reis, in elk moment, in elk seizoen, is Jezus daar. En is hij het antwoord. En ook al zien we soms niet wat er voor ons ligt, dan is in Jezus, zegt hij, ik ben de weg. We hoeven hem nog ineens te zien met onze ogen, maar als we naar Jezus kijken, dan kijken we naar de weg. Geweldig. En dan heb ik het niet over de gemeente in Meidrecht, maar dan heb ik het over Jezus. Ik wil het schriftgedeelte lezen, je mag hem doorklikken. Dat is het schriftgedeelte waarvan ik je mee wil nemen. Matteüs 11, vers 25 tot 30. En laten we die eerst lezen. Ik heb een aantal woorden wat vet gedrukt. Je kan deze slide gewoon aan laten staan. Dit is het gedeelte waar we naar gaan kijken. Dit is het gedeelte waar we blijven. En dat is het gedeelte waar ik je meeneemt en waar we vanuit gaan leren. Maar ik wil hem eerst lezen. In die tijd antwoordde Jezus en zei, ik dank u, Vader, Heere, van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jongere kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader en niemand kent de Vader dan de Zoon. En hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Mooi, hè? En er staat eigenlijk zo ongelooflijk veel in dit schriftgedeelte, dat het soms verbazingwekkend is als je erin duikt en gaat studeren en dus wat concordanties openslaat en naar het Grieks kijkt en gaat studeren hoe rijk er iets in zo'n klein gedeelte eigenlijk kan staan. Het eerste wat mij opvalt als we naar vers 25 kijken, en daar willen we gaan dus naar kijken, naar het onderweg zijn, het ontmoeten en het ontvangen, is eigenlijk het eerste wat opvalt in vers 25, dat het eigenlijk alleen maar vraagtekens oproept. In die tijd, over welke tijd ging het eigenlijk? Deze dingen. Over welke dingen ging het dan eigenlijk? Verborgen dingen, wat was er dan verborgen? En eigenlijk werkt dat vraagtekens op. Het is een beetje verwarmd zelfs. Dus dat triggerde mij als eerste al om eens te gaan kijken naar in die tijd. Waar ging dat dan over? Want uiteindelijk dan zegt Jezus ook, dan begint hij te onderwijzen en begint hij vragen te beantwoorden. Wie stelde de vraag? En aan wie antwoordde hij dan eigenlijk? Nou, als we kijken naar eerst dat eerste gedeelte in die tijd, moet je ook eigenlijk teruggaan in het hele hoofdstuk. En als je de Bijbel open hebt, of je iPhone open hebt, is het eigenlijk heel goed om even terug te scrollen naar het begin. Want het was eigenlijk een tijd waar heel veel mensen onderweg waren, lijkt. En het was de tijd van Johannes de Doper. En het was tijd de tijd waar Jezus begon te onderwijzen en eigenlijk in zicht kwam en door Johannes de Doper werd aangekondigd: dit is degene die na mij komt. Dit is waar mijn boodschap over grant en degene die na mij komt, ik ben het geen eens waard om zijn, hoe staat het er, schoen, hoe zou je dat in Nederland zeggen, zijn schoenveters vast te maken, los te maken, zijn schoenen. Hij zegt, ik ben het geen eens waard, want hij die na mij komt, zal grotere dingen doen. Hij zal dopen met geest en met vuur. En hij was eigenlijk, was Johannes de Doper, als we het nog steeds hebben over die tijd, was het de tijd van Johannes de Doper, die gezonden was door God, was op aarde geroepen als profeet, met een boodschap van, bekeer je. En dan preekt hij die boodschap. En die boodschap preekt hij niet daar waar de koningen in paleizen zitten, of waar daar de politici bij elkaar komen, of waar de business world is. Hij predikt die boodschap waar? In de woestijn. Wie wil nou naar de woestijn? En hij was ook enigszins vreemd gekleed. Hij was niet de doorsnee persoon, dus het was ook nog hier en daar wat afstotend. Dus hij had een boodschap als profeet, een boodschap die uit de hemel kwam. En hij gedroeg zich eigenlijk totaal anders dan de doorsnee mensen waarvan je zou verwachten, als er nou iemand is die een belangrijke boodschap zou brengen, dan komt het wel uit het paleis, dan komt het wel uit de politiek, dan komt het wel uit de businesswereld. Nee, hier was Johannes de Doper, gekleed in bijzondere kleding, in de woestijn. En in die tijd zie je dus dat zowel Johannes de Doper onderweg was, predikte, bekeert u, en dat ook de menigte onderweg was. Want die menigte, de gewone mens, die ging naar de woestijn en die zocht in die woestijn en die luisterde daar. Dat was de tijd waarover gesproken werd. En wie waren er nog meer onderweg? Op een gegeven moment eindigt Johannes de Doper, zoals jullie weten, die eindigde in de gevangenis. En dan stuurt hij twee discipelen erop uit en dan zegt hij, vraag. En dan zegt hij, is dit degene, of bent u, dat vroegen ze eigenlijk aan, zo Johannes de Doper zegt, ga eigenlijk naar Jezus toe, vraag hem, bent u het, die wij verwachten, die zou komen. Maar ook de discipelen van Jezus waren onderweg. Jezus was daar. Hij, in dit gedeelte, waar het gaat over die tijd, hij onderwees, dus er waren ook volgelingen en ook zijn discipelen waren onderweg. Want de discipelen waren juist uitgezonden om ook van dorp naar dorp, van stad naar stad te gaan. Dus er was allerlei beweging en mensen waren op zoek. Maar die vraag, bent u het, die komen zou? En we lezen dan in vers 5, wat is dan het antwoord van Jezus aan de discipelen van Johannes, die onderweg waren met deze brandende vraag. Bent u het? Die wij zouden verwachten, die waarvan beloofd en waarvan de profeten ons hebben gezegd, de Messias. Die het Joodse volk eigenlijk nog steeds verwachten, want ze hebben gemist dat Jezus gekomen is naar deze wereld waar wij dat vieren met kerst. En dan is het een bijzonder antwoord. En dat geeft eigenlijk ook een antwoord als het gaat waar je, als we spreken over die tijd en deze dingen, geeft eigenlijk Jezus in dat antwoord aan die twee discipelen van Johannes, spreekt Jezus over deze dingen. Dan zegt hij dit in vers 5. Johannes zegt tegen Johannes wat je ziet en wat je gehoord hebt. Blinden worden ziende. Kreupelen lopen, melaatsen worden gereinigd, doven kunnen horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. Deze dingen, als je die ziet en als je die hoort, is het eigenlijk het antwoord op de vraag, bent u het? Dus als wij ergens Jezus in zouden kunnen herkennen, vandaag onder ons, met ons, in het onderweg zijn, zijn dit de dingen die een kenmerk zijn van Jezus en van zijn volgelingen. Deze dingen. En daar gaat het over het verkondigen van het evangelie en de wonderen en de tekenen die Jezus deed in die tijd. Dus de verkondiging, het reddingsplan, Jezus' missie zelfs op aarde. Deze dingen gingen niet alleen over wat hij deed, maar ook over de missie die hij had. De wonderen, de tekenen, maar deze dingen waren ook verborgen gebleven. Verborgen gebleven voor wijze mensen, voor de intelligente mensen, misschien wel de paleizen, de politiek, de businesswereld, de religieuze, de schriftgeleerden, de Sadduceeën, de Farizeeërs. Voor al deze wijze mensen was die boodschap, het antwoord wat Jezus geeft, deze dingen, in die tijd, het antwoord wat hij gaf, verborgen gebleven voor velen. En dan zegt hij, geopenbaard aan kinderen. Wow. Jongens, hoeveel complexiteit hebben we nodig en de intelligentie en theologie hebben we nodig waar Jezus zegt, en toch is het allerbelangrijkste verborgen gebleven voor hem. En heb ik het geopenbaard aan kinderen. En in die tijd sprak hij dus eigenlijk tegen het gewone volk. Die waren vaak in die tijd ongeletterd. Werden vergeleken ook met kinderen. Dus eigenlijk heeft hij het, als hij het hebt, ik heb het geopenbaard aan kinderen, heeft hij het over ons, gewone mensen. Wauw, je hoeft geen theoloog te zijn. Geweldig dat we theologen hebben. Maar de openbaring van God was niet in al die wijsheid en inzichten, maar hij openbaart zichzelf aan jou en aan mij. En dat is wat we vieren met kerst, de komst van Jezus. Waar Jezus zegt, ik ga mijzelf openbaren. En wat openbaart hij dan? Hij zegt, niemand kent de Zoon. Niemand kent de Vader. Niemand kent de Vader, zegt Jezus, zoals ik hem kent. En niemand kent mij als Zoon, zoals mijn Vader hem kent. En dan zegt hij, en voor hem aan wie ik het openbaar. Wauw. Dus in het onderweg zijn, zegt Jezus, er is een massa mensen die naar hem luistert. In die tijd, deze dingen, antwoordde hij, deze dingen. Wonderen tekenen het evangelie. Hij zegt, komt er openbaring uit de hemel, waar ik openbaar wie God de Vader voor jou is. Wauw, in het wandelen met Jezus, in het bewegen met Jezus, in het onderweg zijn met Jezus, dat is zo mooi in een andere vertaling, if you walk with me, als je met mij wandelt, terwijl we wandelen, zal ik je openbaren de relatie die ik heb met mijn Vader. Daar is beweging, we moeten onderweg zijn in die beweging, daar vindt die verborgen openbaring plaats over dat wat verborgen is gebleven. Hoe bijzonder is dat? En dat is eigenlijk in die ontmoeting, dat is het tweede, we zijn onderweg, Jezus zegt dit allemaal, en dan gaan we naar dat gedeelte waar Jezus zegt, waar al die mensen aan het luisteren zijn, in vers 27 en 28, kom naar mij toe. Zie je de hele situatie? Beweging, zoeken, de openbaring van Jezus. En dan zegt hij, kom naar mij toe. Als je moe bent en de lasten te zwaar zijn, leer van mij. Ik zal je rust geven. In die rust ontvangen wij wat hij ook wil geven. Rust is niet passief, rust is eigenlijk rusten, maar er is altijd iets van verwachting aangekoppeld in die rust, want hij wil altijd geven en openbaren. Dat is een rust die anders is dan op de televisiebank gaan zitten en kerstfilms kijken. En ik hou ervan, doen we regelmatig, het geweldig. Maar de rust waar Jezus het over hebt, in die wereld. Maar tegen wie sprak hij dan nou eigenlijk? Hij sprak ten eerste, hij sprak tegen de Sadduceeën en de Farizeeërs. Het was het gewone volk. er was overheersing in die tijd. Want ze werden overheerst door Rome. Dus er was een mengeling van onderdrukking. Nou, wat zie je vandaag de dag? Onderdrukking, war, oorlog. Je had de Sadduceeën, de Farizeeërs en je had het gewone volk. En daartegen sprak Jezus. Maar even heel kort van, als we dan gaan begrijpen wat Jezus zegt, kom naar mij, dan betekent dat dat er eigenlijk ook een andere optie was, want je kon ook naar de Sadduceeën gaan. Je kon ook naar de Farizeeërs gaan. En wat leerden die nou eigenlijk? Nou, ik schrok dat vanochtend nog even kort wat aantekeningen erbij. Die Sadduceeën, dat waren mensen in machtige functies. Ze hadden de meeste stemmen in het Sanhedrin. En ze waren eigenlijk gericht op politiek. En dit waren de vier punten die zij eigenlijk verkondigden. Ze zeggen eigenlijk betrokkenheid van God bij het alledaagse leven, dat ontkenden zij. Dat is even het contrast, hè, waar Jezus zegt, kom bij mij, staat er aan die andere kant, staat er een groep die leerde dat Gods betrokkenheid in het dagelijks leven niet bestond. Dus ze waren allemaal met wetten bezig en allemaal met offers bezig en allemaal dingen om te voldoen aan, maar God wil niet betrokken zijn met jouw dagelijkse leven. Dat was de boodschap. Wauw! Ga je de diepte een beetje pakken van als Jezus zegt, maar je kan daarvoor kiezen, maar als je bij mij komt. Als je vermoeid bent en belast en het zat bent wat daar verkondigd wordt, kom dan gewoon bij mij. Leer van mij, ik zal je rust geven. En wat ik leer, dat juk is zacht. En het is, heeft een schoonheid. Die Sadduceeën, die leerden nog meer. Ze ontkenden de opstanding uit de doden. Ze ontkenden het bestaan van leven en dood. En ze ontkenden het bestaan van de spirituele wereld. Dat ontkenden ze. Zij hadden de meeste stemmen in het Sanhedrin. Ze waren veel meer politiek gericht dan bezig met geloven. Wauw. Dat was het contrast waarin Jezus in die tijd tegensprak. En dan had je ook nog even heel kort, dat waren de Sadduceeën, dan heb je ook nog de Farizeeërs. Dat waren eigenlijk meer zakenmensen. Die zaten meer in de burgerij. Die hadden eigenlijk veel meer contact met het normale volk. En wat zeiden die nou eigenlijk? Die zeiden eigenlijk een hele hoop mooie dingen wel. Hoewel ze meer met politiek bezig waren dan met religie. Zij geloofden dat God alles beheerst. Daarom lagen ze ook met elkaar continu in de clinch. Zij geloofden in de opstanding van de doden. Ze geloofden in het leven na de dood. Maar ze geloofden ook in het bestaan van engelen en demonen. Het enige wat ze geloofden, was dat ze toe konden voegen aan het woord. En dat waren de verhalen van vroeger. En daar kreeg je een mengeling van beleving en ervaring van vroeger. Terwijl eigenlijk in die tijd het verboden was toe te voegen aan het woord van God. Dus daarmee sloegen ze eigenlijk de spijker niet op de kop, maar zaten ze ernaast. En daarom lag Jezus in die tijd, terwijl die sprak, al continu in de clinch met deze gasten. En is eigenlijk de boodschap van, joh, wat zij verkondigen, als je dat doet, dan wordt het een hele zware last op je schouders. Maar als je bij mij komt, ik zal je rust geven. Want mijn onderwijs, en daar gaat dat juk over, je kent dat wel, hè? Zo'n hout. Een stuk hout op je, dat was een bepaalde maat, lag op je schouders. Twee emmers water eraan. Emmer zeulen, jongens. Emmer zeulen. En de blaren stonden op een gegeven moment op je schouders. En dat doet pijn. Dat is op de Filipijnen gewoond. Dus dan zie je, als je naar Afrika gaat, zie je vrouwen zouwen met water. Of dat stuk hout wat op die twee ossen ligt voor het ploegen van het land. En dat juk is eigenlijk gaat over het onderwijs van Jezus. Hij zegt, dat onderwijs van hun is als een juk wat zwaar is. Maar mijn onderwijs is een juk wat licht en zacht is. Wauw. Als Jezus dan een antwoord geeft en het over die tijd en deze dingen heeft, zegt hij, je bent onderweg, je bent moe van alles, kom nou gewoon bij mij. Want je mag van mij leren, mijn juk leg ik op je. Dus het is niet alleen de rust die het brengt, maar je komt door zijn leer en door het volgen van zijn onderwijs, kom je in die rust terecht. Jezus zegt niet meer jouw principes, maar er is een upside down. Er keert iets om. Het gaat om mijn principes, zegt Jezus. Nou, dat is in die ontmoeting. En wat gaan we dan ontvangen inderdaad? Dat zien we dan in vers 27. En dat is wat ik allemaal net heb gezegd. Jezus zegt, in die ontmoeting kom je. En in die ontmoeting met mij geef ik je rust. Wauw. Zo ongelooflijk mooi. Het woord, ik heb de hele week in het Engels gezeten. Het woord rust, anapeo, in het Grieks betekent verfrissing. Betekent uitrusten. Betekent op de pauzeknop drukken. Even tot stilstand komen. Eigenlijk stond er iets wat ik heel mooi vond. Het zegt, eigenlijk letterlijk betekent het woord dit. Stil zijn in een kalme, geduldige verwachting. Ik zeg hem nog een keer. Stil zijn in een kalme en geduldige verwachting. Rust gaat altijd samen met verwachting. Wauw. Nou, dat is het schriftgedeelte. We waren ook onderweg, Angelique en ik. Heel wat jaren geleden. Toen Marise nog geen 2 was. 1,5 jaar waren we onderweg naar de spoedeisende hulp. Marise was ziek, ze was geboren, ze dronk niet, ze at niet. De eerste 2 jaar maakte ze ons wel 3 keer, 4 keer per nacht wakker. We waren opgebrand. We waren in leiderschap, in de gemeente en deel van een team. En allerlei dromen, allerlei profetische woorden, allerlei indrukken en dromen waar de weg naartoe zou leiden. En op die weg was dat moment, het moment dat we daar in dat ziekenhuis aankwamen. En opnieuw voor de zoveelste keer had zij hoge koorts. Dit gedeelte van haar lichaam was kokend. De armen werden al blauw en koud. De benen werden blauw en koud. En daar zaten wij. Zij lag op de brancard. En Angelique aan die ene kant. Ik aan die andere kant. En we keken elkaar wanhopig aan. En zeiden, er is een weg. Maar dit is het einde. Het lijkt wel dat we haar hier verliezen. Want ze was zo zwak. Na die 2 jaar. Je kan je voorstellen. Als je bijna niet eet. Bijna niet drinkt. En ze had een extreme vorm van melkallergie. Dus alles wat je dat kind gaf, daar eindigde ze in pijn. Ze huilde continu. En het was gewoon, ze was zo mager en zo dun. En zo, dat we elke keer in dat ziekenhuis eindigden. Er hoefde maar iets te gebeuren. En dan kwam die koorts weer. En daar zaten wij. En op dat moment kozen wij om te kijken naar de hemel. Om te kijken naar datgene wat uit de hemel kwam, naar ons, de beloftes, Jezus zelf, om onze ogen te richten op Hem die het antwoord is, die de weg, de waarheid en het leven is, maar vooral de weg. Want wij waren hopeloos en in angst, trilden van angst van wauw. Dat is de connectie en als ik dit connect met dit verhaal, dat was onze onderweg zijn op dat moment. En misschien herken je dat wel, naar het onderweg zijn. Ik zal zo dadelijk het wonder vertellen. Maar deze wereld is ook onderweg. Deze wereld is in nood. Dus we kijken naar de Oekraïners, we kijken naar Israël en de Palestijnen. En deze wereld is onderweg, maar ook heel veel mensen zijn onderweg. Er is een wanhoop. Deze wereld, de Bijbel zegt er eigenlijk over, deze wereld hunkert naar het openbaar worden van gewone mensen, zonen en dochters. Van God de Vader, die een antwoord zijn als je in die verbinding, in een relatie stapt. Met iemand waar je in gesprek bent. Je het antwoord mag brengen en de hemel geopend mag zien worden. En het wonder waar we net over hoorden, dat iemand de Bijbel gaat lezen, dat het mogelijk is in die journey van een collega die Jezus nog niet kent, te mogen bidden. Dat in het onderweg zijn die ontmoeting met Jezus gaat plaatsvinden. We hebben een hele wereld die zo seculier is. Er is zoveel over homoseksualiteit, over communities, de gay communities, de transgenders. En er is eigenlijk in het diepst van die communities is een roep en een schreeuw in het onderweg zijn van, is er iemand die om mij geeft? Heb ik waarde op deze wereld? Maar dat geldt misschien ook wel voor jou. Deze ochtend. Misschien ben je zelf wel onderweg. Heb je een kind wat ziek is? Een kind wat niet gelooft? Zijn er problemen in je huwelijk? Heb je spanning op het relationele vlak? Of gaat zakelijk, gaat het wat minder? Iedereen is onderweg van ons. En in dat onderweg zijn mag jij ook Jezus ontmoeten. En dat heb ik in dat getuigenis van Marise, hebben wij daar werkelijk zelf ook Jezus mogen ontmoeten. Het was 1999, iets korter, iets verderop dan het verhaal toen we in het ziekenhuis waren, want dan gingen we in en uit. Soms waren we even op vakantie, hadden we weer na 3 dagen moesten we met een KLM-vlucht, geregeld door de ANWB, snel terug, want was Marise weer in het ziekenhuis. Dan waren we even weg om op de rust te komen. En dan moesten we terugkomen terwijl iemand anders voor haar zorgde. Ik zeg, als je nu niet komt, ik weet niet of ze het overleeft. Het was 1999, dat was het jaar waarop NATO, Belgrade, wat zeg je dat? Belgrado, bombardeerde. Kan je het nog herinneren? Ik was op dat moment in Roemenië. Angelique was thuis. Ik was in Roemenië en ik kan me nog heel goed herinneren dat toen op die bombardementen begonnen. En wij vrienden en kennissen hadden die in Belgrado waren. En die we op de telefoon en zeggen, ja, ik lig hier onder een tafel, alles trilt, alles. Hoe kom ik hier weg? Het onderweg zijn. Dat moment dat ik daar was, was er een genezingsconferentie in de leg. Er was een Afrikaanse prediker die kwam en die sprak. En Angelique was daar en Robin was daar, onze oudste zoon. En er was een oproep tot genezing. Dus Angelique ging met Marise, 2 jaar oud, op de arm naar voren. Robin was daarbij. En de boodschap was eigenlijk heel eenvoudig. Jezus wil je ontmoeten vanmorgen. Hij zegt deze dingen. De wonderen, de tekenen, horen en zijn er ook voor vandaag. Op jouw weg wil Jezus komen en een wonder doen. En Angelique stond daar. En zijn boodschap was ook van, als je gelooft, handel dan in dat geloof. Dat is eigenlijk wat Jezus zegt, kom bij mij. Leer van mij. Neem mijn juk, dat betekent het gaan doen wat hij onderwijst. En ik zal je rust geven. Ze gingen naar huis. Wij eten altijd lekker toetjes aan tafel, dat is Nederlands, hè. Bakkie vla. Marise kon dat absoluut niet eten. Dus Robin zat aan tafel en die schenkt een bakje vla in. Ik was daar niet bij, dus ik hoop dat het verhaal klopt. En die schrijft dat naar Angelique toe. Die zegt, geef dat aan mijn zus. Hij had begrepen als een 9-jarige jongen. Dat de boodschap was dat Jezus zegt, kom en handel in geloof. Nou, Angelique wist, als ik dat bakje vla geef, dan ben ik waarschijnlijk binnen 1 uur, binnen 2 uur, binnen 3 uur, dan ben ik weer in het ziekenhuis. Dat was de situatie. En ik kan me niet helemaal meer goed herinneren of dat 1 keer of dat 2 keer was. Maar op een gegeven moment gaven ze vla. En vanaf dat moment zijn we nooit meer met haar daarvoor in het ziekenhuis geweest. Is ze nou een leel missionary, 20, 26 jaar oud, kan de wereld overreizen. Ze kan chocola eten, ze kan yoghurt eten, melk drinken. Instant Gods ingrijpen op de weg waar wij op wandelden, die hopeloos leek, was er een ontmoeting met Jezus. En ontvingen wij genezing in haar situatie. Wauw. En God wil dat ook voor jou doen. Ik wil afsluiten. Wauw. Wat een onvoorstelbaar contrast in dit schriftgedeelte. Van afstand naar echte verbinding. Van lege, holle woorden naar echte woorden van liefde. Van wettisch geloof naar een levende missie. Van onmogelijk naar mogelijk. Van ondraagbaar naar draagbaar. Van hardheid naar zachtmoedigheid. Want wat zagen wij in Jezus? Hij was de Zoon van God. We zagen de wonderen en de tekenen waarover die sprak. We hebben het onder zijn onderwijs, maar ook als we naar zijn karakter keken, zagen we dat hij zacht, moedig was. Van hardheid naar zachtmoedigheid. Van heersend naar, wat hij zegt, nederigheid. Daar zien we het karakter van Jezus. Van druk naar echte rust. Van nare stem in je hoofd naar de bevrijdende stem van Jezus. Van hopeloos naar hoop. Van ziekte naar genezing. Wauw. Jezus zegt, ik ben de weg. In je denken, door een wonder in jouw situatie, doorbraak komt, angst wijkt, stemmen wijken, vrijheid komt, genezing komt, redding komt. Hij zegt, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. en ik ben het leven. Er is een lied waar ik naar wil luisteren, het is wel in het Engels. De titel van dat lied is Empty Words. Dat betekent holle, lege woorden. Dat was wat Jezus zei, van als je daarnaar luistert, brengt niks. Maar als je bij mij komt, mijn woorden zijn vol van leven. En ik wil gewoon even een moment van rust nemen. In de uitnodiging die Jezus ook aan jou geeft. Persoonlijk, als gezin, als echtpaar, als vrienden, als gemeenschap. Die zijn onderweg, maar Jezus zegt, je mag mij in die journey ontmoeten. En ik ben de weg die niet ergens stopt, maar die altijd doorgaat. Ontmoet mij als je moe en belast bent en ik zal je rust geven.